Hey, weet je, een van de allereerste dingen die ze mij vertelde toen ik bij een redactie kwam werken is journalistiek, is eigenlijk vooral bepalen waar je het niet over gaat hebben.
Niet dat uitzoeken van doen, het is.
Ja, nou vandaag zeker. Er komt een tweede aanmeldcentrum voor ons asielzoekers. Extinction Rebellion heeft een demonstratie gehad. En dat zijn niet de boeren. En ze hadden wel een plastic trekker bij zich.
En ze zijn weer hard.
Maar ze zijn toch gewoon binnen 20 minuten van straat gehaald.
Hadden ze een plastic trekker bij zich?
Ja. Tuurlijk.
Wat een totale helden.
Ja, maar het heeft helemaal geen effect gehad. In Heerenveen zijn 3 mensen opgepakt met dus geen plastic trekkers. Dat waren boeren op verdenking van doodslag. Dat heeft te maken met dat schietincident. Ja. De politie die doet inmiddels een oproep om te stoppen met het delen van persoonsgegevens van agenten na het schietincident in Heerenveen. Zouden we het allemaal over kunnen hebben? Maar journalistiek is dus te bepalen waar we het niet over gaan hebben. We gaan het straks uitgebreid hebben over boeren. En nog een paar andere nieuwsberichten waar we het wel over gaan hebben. In de Nieuwsdag met Talita Musse en Mark Beekhuis. We kijken elke dag terug op het belangrijkste nieuws van die dag. En we hebben elke dag ook nog een verdiepend gesprek.
Volgens ons belangrijkste nieuws dus.
Ja, nou ja, precies. Oh, journalistiek is een keuze ook daarmee. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. Vandaag gaat in ieder geval ons achtergrondgesprek over de toekomst van de boeren. Volgens Tjeerd de Groot van D66. Ja. De man die altijd zegt dat het aantal koeien moet worden gehalveerd. Het is vandaag woensdag 6 juli. Kan jij misschien helemaal uit jezelf vertellen dat je je natuurlijk wilt abonneren?
En natuurlijk kan je ook abonneren op onze podcast. Ja. Doe dat, want dan mis je geen enkele aflevering in je favoriete podcast-app.
En zo is het maar net. We gaan naar het nieuws. Zullen we beginnen bij Boris Johnson misschien? Dat is het grootste spektakel van de dag, denk ik.
Ja, die iedereen om hem heen die is het schip aan het verlaten. Dus dat is aan het instorten. En hij blijft gewoon nog steeds zitten. Het is echt ongelooflijk. Het gaat puur om de macht. Ja, het is echt heel erg fascinerend. Hij zegt ook gewoon als reactie van... ik ben aangesteld om ons ook door moeilijke tijden heen te leiden. Dus dat blijf ik doen. Maar ja, volgens mij valt onder moeilijke tijden... coronacrisis, natuurrampen, economische crisis...
Ja, van alles oorlog.
Oorlog, alles wat er kan gebeuren in je land als je het leidt. Maar volgens mij valt daar niet onder de vertrouwenscrisis... die je zelf veroorzaakt met je eigen wangedrag. Dat is de reden waardoor je door moeilijke tijden nu gaat als premier. En hij zegt gewoon, door die moeilijke tijden blijf ik ook gewoon zitten. Het doet me een beetje denken aan Mark Rutte.
Ik dacht al dat we vroeger of later daarop terecht zouden komen. Laten we eerst nog even
bij het nieuws blijven. Ja, er zijn 2 leden van zijn kabinet en de staatssecretaris zijn gisteren opgestapt.
Ja, maar dat was maar het begin van een hele
En dat
hele
was het begin,
hoze.
Precies. En toen stapte de een na de ander. Volgens mij in het totaal zijn we nu op 7 stuks of zo.
Oh, nee,
of
nog
meer. Oh, oké.
Okay. Zal ik eens even kijken
het regent afmeldingen.
Ja. Het is echt, maar er is ook de Engelse krant The Guardian, die maakt een grafiekje met hoeveel mensen er afgetreden zijn inmiddels.
Ja.
En ze zeggen, we zijn nu zover dat we elk half uur de grafiek bijwerken.
Ja, dus dat is ook van alles iedereen eromheen. Dus vanuit kernkabinet dus, maar dus ook staf en hoge mensen eromheen. Ja, en wat ik wel interessant vond, ik zat net eventjes, want dat was wel een van mijn favorieten. Dus ik vind het heel jammer. Ze ziet Javid, die de voormalige minister van Gezondheid. Die hebben tijdens de coronacrisis ook wel veel in beeld gezien. Die heeft een speech gehouden met een persoonlijke toelichting van waarom die het schip verlaat. En ik vond het wel mooi, want hij zei daarin van ja, iedereen weet dat politiek altijd een soort van balans is tussen aan de ene kant loyaliteit naar je partij toe en naar je mede-collega's en aan de andere kant integriteit. Dus dat vond ik al heel mooi dat hij dat zo eerlijk erkent. Van dat is altijd een soort balans tussen die twee. Maar dat hij nu zei van ja, in de top van een samenleving, dat zegt hij ook, moet je toch laten zien dat je daar een gezonde afweging tussen kan maken. En nu is het zo vaak geweest dat een soort verkeerde loyaliteit ten koste gaat van de integriteit en de waarheid hier in het parlement, dat je gewoon niet meer jezelf in de spiegel aan kan kijken en dit nog in stand kan houden. En
hij heeft dat door. Echt, ja. Boris Johnson lijkt dat nog net niet helemaal te snappen of niet te willen. Het is echt, ze hebben een commissie van de partij, hè? Want de partij bepaalt of hij mag blijven, niet het parlement, maar de partij heeft de meerderheid in het parlement. Dat is de 1922 Committee, waarvan ik altijd denk dat het naar het jaar 1922 is genoemd.
Bij de Engels is alles symbolisch, dus dat zal een historische verwijzing zijn.
Die moeten we nog eens uitzoeken.
Ja.
En die commissie die heeft een paar mensen nu naar Downing Street 10 gestuurd. Dus naar het huis waar die zit.
Ja.
Met de mededeling, het is over.
Ja.
En op de achtergrond, dat zijn hele stevige geruchten die ik inmiddels van verschillende serieuze journalisten hoor. Die zeggen, als die nou zegt, ja, jullie komen wel langs met je commissie, maar ik blijf toch zitten.
Dan kan dat.
Dan kan dat met de huidige regels, maar die commissie mag zijn eigen regels bepalen. En dan zegt hij, dan zegt het gerucht, dan gaan ze de regels aanpassen, zodat ze hem alsnog naar huis kunnen sturen. Want volgens de huidige regels kan hij het komend jaar geen motie van wantrouwen krijgen. Daar komt het eigenlijk op neer.
Maar het is toch heel. Het heeft wel iets heel engs, vind ik altijd als leiders. Ook als er zo overduidelijk het vertrouwen in je opgezegd wordt. Dat je dan niet. Dan is er ook een soort erecode volgens mij. Nou, dat hebben we ook bij ons gezien.
Hebben
natuurlijk.
We het nu over Mark Rutte.
Ja, nou nee, goed, daar kom je dan wel snel op. Dat je dan gewoon opstapt. En dan zie je toch hier iets gebeuren. Een soort van macht omwille van de macht of zo. Bij een paar grote Europese leiders dan. Als ik dan nu even Johnson en dan Rutte ook pak. Mm-hmm. Die daar blijven zitten. Maakt niet uit. Ze stralen uit. Het maakt dus eigenlijk echt totaal niet uit wat er gebeurt. En dat vind ik wel vreemd.
Maar heeft iets ondemocratisch in zich, als je dat bedoelt.
Het heeft toch iets heel erg ondemocratisch. In ieder geval niet democratische geest.
Zelf zegt Boris Johnson, en dat is trouwens een argument wat Mark Rutte ook altijd gebruikt. Ik ben gekozen door 11,4 miljoen mensen. Ik ben even kwijt hoeveel mensen het waren. Maar door zoveel miljoen mensen, zegt hij,
Dat is niet waar. Die hebben de partij gekozen.
Nou, niet alleen dat.
Ze hebben niet direct gekozen.
Hij zit in een district en de meeste Britten hebben niet op hem kunnen stemmen zelfs.
Nou, dat ook nog eens, maar
Het gaat dan om 10 of misschien wel 30.000 mensen die op hem gestemd hebben, maar zeker niet meer dan dat.
En het is ook de vraag of mensen hebben gekozen voor alles wat je daarna hebt gedaan met wat je in die machtspositie gekozen werd.
Precies.
Dus enough is enough.
Ja, nou ja.
Enough is enough.
We hebben zo'n einde al vaker voorspeld en dat gaat niet altijd goed. Een paar maanden terug, ik denk iets van 1,5-2, toen hebben we het hier met Bas Eickhout gehad over de vraag of kernenergie en vooral gas, of dat groene, duurzame energiebronnen zijn. Ja. En dat is eigenlijk een belachelijke vraag, want gas is dat natuurlijk zeker niet.
Kernenergie wel.
Kernenergie, daar kan je argumenten voor houden. Er zijn ook heel veel groene partijen die daar bezwaar tegen hebben. Dus je kan je twee kanten uit. Maar met gas uiteindelijk niet. Het Europees Parlement heeft besloten van wel. En eigenlijk, als je het heel praktisch, wat is de consequentie hiervan? Nou, de consequentie is dat we nu gewoon Russisch gas blijven importeren. Want dat is namelijk hartstikke duurzaam. Dat is eigenlijk wat er vandaag besloten is.
Ik probeer even terug te halen in de podcast met Bas Eickhout. Dus ga die zeker ook luisteren.
Ja, je kan altijd, dat is een voordeel van een podcast, die kan je altijd terugluisteren.
Ja, die kan je terugluisteren. Waarom dat ook alweer was, op basis waarvan ze deze herlabeling hebben kunnen doen. Hoe rechtvaardigen ze dat?
Het eerlijke antwoord is dat ik me dat niet meer kan herinneren.
Nee, ik ook niet.
En ook toen niet kon, voorstellen dat ze een punt hadden.
Want het is alleen ten opzichte van olie. Maar het is een beetje raar om te zeggen iets is groen, omdat het geen grijs is.
Ja,
dat is wat er nu wordt gezegd.
Omdat het is minder slecht en
precies,
dus is het beter.
Omdat het niet grijs is, is het groen. Nee, maar dat geeft niet. Desnoods noem je het dan oranje of paars. Maar het is gewoon geen groene energie.
Lijkt me vooral dat het een hele goede energielobby is. Waarvan ik trouwens Paul Tang, die we ook vrij kort daarna in de podcast hadden. Ja. Over lobbyen ging dat denk ik toen, hè. Die een verhaal twitterde van Bloomberg, het persbureau. We dwalen een beetje af, maar het is ook interessant.
Ja.
En bij Bloomberg hebben ze uitgezocht hoe de lobby van Shell werkte in het Europese parlement. En die hebben namelijk allerlei al dan niet bestaande MKB-bedrijven laten lobbyen in het Europese parlement. Maar dat was eigenlijk Shell. En dan zeiden ze, hallo, wij zijn van de firma Janssen. Maar dat was dus niet firma Janssen. Dus op die manier waren er ineens heel veel mensen die allemaal hetzelfde leken te zeggen als wat Shell toevallig ook al wilde.
Nou ja, dus staat hier wel, zie ik in een artikel van RTL, dat dit label heel belangrijk is voor investeerders.
Nee, maar daarom is het zo schadelijk.
Dus dat zal, precies, dus dat zal gewoon een onwijs lobby zijn geweest. Van nou, weet je dan, in ons portfolio, dan moeten we ook projecten met gas erbij. Dan wordt het een interessant investeringsportfolio. Waar dan ook de echte duurzame energie bij gebaat is. En zo hebben ze zich dan toch waarschijnlijk erin gepraat dat dit een goed idee is. Dat dit de transitie ten goede komt, ja.
Nee,
maar dat is dus wel waarschijnlijk het verkoopverhaal. Ja. Nou.
En misschien nog even kort een derde berichtje. Dat is dat de rechtbank op maandag de zaak naar de moord van Peter R. de Vries heropent. Die was afgesloten. De dag voor de uitspraak stond al ingepland. Maar het Openbaar Ministerie was nog door aan het gaan met het onderzoek terwijl de rechtszaak liep. Heeft nieuwe stukken aan het dossier toegevoegd. En de rechter zegt nu, daar moeten we echt naar gaan kijken. We weten niet wat er in die documenten staat, dus we kunnen het kort houden.
Het
zal vast iets te maken hebben met. Er zijn natuurlijk de afgelopen dagen arrestaties geweest. Een stuk of 3 waren het er. Zeg ik uit het hoofd, had ik even moeten checken.
Ja, dat zijn natuurlijk interessante nieuwe Ja, bronnen.
Dat heeft vast dingen die. Ja, precies. Dat zegt vast iets over de zaak die eigenlijk al afgerond was. En nou, daar gaan we dan maandag meemaken. Wat er dan kennelijk nu meer bekend is.
Blijf het volgen.
En jij had deze week al 2 voorspellingen gedaan. Dus ik denk dat deze
Wimbledon
voor vandaag voor mij is. Wimbledon, nee, maar wel Londen.
Oké. Boris natuurlijk.
Ja, ik denk dat Boris Johnson er nog wel 2 weken zit.
2 weken? Waarom precies 2 weken? Wat is er over 2 weken?
2 weeks is a long time in politics. Hoewel, ook wel
een gevoel.
A week is a long time. Ja, dat is een uitdrukking uit historie. Ik ben vergeten van wie. Was het Harold Wilson? Volgens mij zei PG Kroeger van de week nog.
Zijn
in
dat?
Deze podcast. Ja, precies.
Luister ook die aflevering.
Oh jeetje, er moeten heel veel links bij de show notes vandaag. Ja. Maar dus ik denk, Boris Johnson is best hardleers en verrassend behendig.
Het is een week. A week is a long time in politics. Niet 2 weeks. Dus we moeten hem aanpassen.
2. Oh, nou dan wordt mijn voorspelling ook.
Het is Harold Wilson. A week is a long time in politics.
Oké, nou dan had ik de helft goed. maar ik blijf het toch. Ik denk 2 weken, dat blijft hij nog wel zitten. Het kan ook zijn dat ik morgen mijn punten al verspeeld heb. Maar denk ik.
Nou, het is wel leuk, want a week is a long time in politics werd ook echt gebruikt voor een brief van klagende conservatieve parlementariërs die een brief schreven in 1922 om hun zorgen over het leiderschap.
Dat is de 1922 committee.
Dat is de 1922 committee. Dus nu is het allemaal weer rond.
Dan gaan we naar de boeren. We hebben gisteren een hele dag het niet over boeren gehad.
Nee, dat was knap. Bijna iedere dag over.
Ja, nou ja, dat dwingen ze ook wel een beetje af. En ik dacht, we moeten het hebben over de toekomst van de boeren.
Ja.
Daar zou een plan voor gemaakt zijn. Minister Staghouwer zou dat gedaan hebben, maar die heeft dat niet gedaan. Die werd door de Kamer gedwongen om dat wel toch te gaan doen voor Prinsjesdag zo'n beetje nog. Maar de man die daar volgens mij nu al een antwoord op zou moeten kunnen geven is Geert Groot van D66, Kamerlid. En die zit in onze Haagse studio. Goeiedag.
Goeiedag.
Voor we naar de toekomst gaan, zullen we eerst heel eventjes stilstaan bij het schietincident in Heerenveen. Dus waarbij de politie schoot op een trekker. Inmiddels zijn er ook 3 mensen op verdenking van
een 16-jarige jongen die bijna op een haar nageraakt is.
Ja, maar goed, er zijn ook 3 mensen nu op verdenking van doodslag opgepakt.
Ja.
Eigenlijk misschien nog los van het incident zelf, daar kan ik vast niet zo heel veel over zeggen, maar het zegt wel iets over de steeds verdergaande escalatie bij die demonstraties. Hè? Komt er nou een moment dat u zegt, ja, nu moet de overheid gewoon heel hard knoeten erover, of toegeven dan maar?
Ja, kijk, wat je ziet bij die soms ook hele jonge mensen, dat ze zoveel zaken in hun hoofd hebben die feitelijk ook niet kloppen. En daarom ook mede daarom zo boos worden.
He,
bijvoorbeeld als er steeds wordt gezegd, er is geen probleem met de natuur. Als er steeds wordt gezegd van ja, nou, we hebben alleen maar een juridisch probleem in Nederland en dat stopt bij de grens. Of als er wordt gesuggereerd dat de industrie en het verkeer allemaal niets hoeven te doen. Ja, dat klopt allemaal niet. Dus ja, er is ook bijna niet tegenop te communiceren. En ja, ik denk dat dat ook aan bijdraagt dat die jongens, dat zijn het veelal, zo boos worden. Maar ja, dat kan er gewoon absoluut niet om dan op een politieagent in te rijden of zoals gisteren ook een natuurgebied te gaan vernielen.
Maar niet al het protest zal op basis van verkeerde opvattingen zijn gestoeld. Er zal ergens ook wel een legitieme reden zijn om in protest te komen, of denkt u helemaal niet?
Nou, de plannen zijn pijnlijk en ingrijpend. Dat is zeker zo. Maar waar je het eigenlijk over zou willen hebben, zoals vorige week ook met Jan Paternotte, ben ik bij een boer op bezoek geweest waar ik 2 jaar geleden ook was geweest. En die had mij uitgenodigd van kom eens praten over de toekomst samen met zijn zoon. En daar zit je dan gewoon aan de keukentafel en dan heb je een gesprek over, nou, hoe zou het in dit gebied kunnen gaan? En het mooie was, die zoon had ook gewoon op een papiertje uitgerekend wat hij nu verdiende en wat hij met, hij dacht, minder vee in de toekomst zou moeten verdienen om ook gewoon de bank te betalen.
Okay, maar dan heb je precies het gesprek. Daar ben ik zo heel nieuwsgierig naar. Maar nog heel eventjes de vraag die ik net ook stelde. Er komt een moment dat we moeten kiezen. We geven toe aan het terreur van de trekkers. Of we zeggen, nee, de politie moet nu gewoon heel hard ingrijpen en elke boer die met zijn trekker zijn eigen huis, zijn eigen erf verlaat, meteen oppakken. Want als het zo escaleert, dat kan een land maar een beperkte tijd hebben.
Nou, ik denk dat je vooral in gesprek moet gaan en dat je moet zorgen dat die beelden die er zijn, dat je die bijstelt en dat je het gesprek brengt op wat kan er nog wel. Want daar hebben jullie ook wel gelijk in. Die nota van Van Staghouwer, van minister van de LNV, die gaf eigenlijk helemaal geen perspectief. En nu is het verhaal daardoor geworden, wat kan er allemaal niet meer? Dus ik begrijp die zorg bij boeren ook nog wel. Van ja, ze krijgen alleen maar te horen en te zien wat er niet meer kan. Terwijl het verhaal over ja, hoe ziet het eruit voor de boeren die blijven, ja, dat ontbreekt.
Oké, terug naar de keukentafel vorige week. Wat was daar de conclusie?
Nou, de conclusie was van dat er voor die jonge boer echt wel mogelijkheden zijn. Maar dat heel erg afhangt van het gebied waar je zat. Zij zaten onder de rook van Haarlem, zal ik maar zeggen. Ook onder de rook van Schiphol. En ze hadden een extensief melkveehouderbedrijf. Nou, dat betekent dat je eigenlijk vlak bij de stad.
Extensief is weinig koeien per vierkante meter, hè?
Relatief weinig koeien. Ja. Dus dan zou je bijvoorbeeld grond kunnen afwaarderen tot landschapsgrond. En dat staat ook in het coalitieakkoord. En dat betekent dat je eigenlijk de waarde van de grond gaat verminderen, zodat je bij de bank minder geld hoeft te lenen om dat terug te betalen. Dus in plaats van koeien te minderen, zou deze jonge boer door kunnen, omdat er in andere bedrijven in de omgeving wel gaat stoppen. Dan zou die zelfs een groter bedrijf kunnen hebben met meer grond, maar niet per se meer dieren. En zo kan je het ook oplossen.
En is dat betaalbaar? Het is nu al, we hebben een paar weken terug met onze collega's van het Financieel Dagblad hierover gesproken. En die zei een gemiddelde boer, niet de quote 500 boeren, maar een gemiddelde verdient €30.000. Dat is helemaal niet extreem veel. En twee derde daarvan is subsidie. Dus als in wat u nou schetst, kan je daar ook nog redelijk van eten als je dan boer bent?
Nou, dat is veel te weinig wat zo'n boer verdient. Zeker als je het nog relateert aan het aantal uren dat ze moeten werken. En dat is ook precies het probleem. De verwerkende industrie, de zuivelgiganten, die, nou, u noemde de quote 500, die staan vaak wel in de quote 500. En die verdienen dus aan een model waar de boer eigenlijk steeds intensiever moet gaan produceren. Dus en dat zie je dus ook. Er is eigenlijk te veel capaciteit om te verwerken. Ze willen gewoon zoveel mogelijk melk voor zo min mogelijk kosten. Nou, daar wordt zo'n jonge boer gewoon ook de dupe van. Dus je zult echt dat moeten veranderen.
Kan je dat verbieden? Heel sorry.
Ja, ik ben wel benieuwd wat dan uw langetermijn beeld is over echt bijvoorbeeld 20, 30 jaar. Hoe ziet dan de landbouw eruit in Nederland?
Nou, het idee daarvan is dat je de hele Nederlandse landbouw gaat stoelen op de grachten van kringlooplandbouw. En daar zijn een aantal dingen van belang, maar het allerbelangrijkste daarbij is dat je geen eten meer geeft aan dieren dat mensen ook kunnen eten. Nou, nu gebruik je veel vruchtbare grond om granen te telen, die kunnen mensen ook eten. En er zijn in Nederland mooie voorbeelden, bijvoorbeeld Kipster, waar ze dat concept hebben doorvertaald in mooie eieren die ook nog in de supermarkt liggen. Dus daarmee laat je zien dat je naar een landbouw gaat die de aarde niet belast, maar waarbij minder dieren toch een beter inkomen kunt verdienen.
Wat eten die koeien en die kippen dan wel?
De koeien, dat zijn graasdieren. Dus die hou je dan op gronden waar eigenlijk niets anders groeit dan gras. Dus dat zijn marginale gronden. Nou, dan is een koe super nuttig dier om gras dat wij niet kunnen eten om te zetten in fantastische producten. Dan moet je ook wel weer kaas gaan maken die smaakt, zeg ik erbij. En kippen zijn van nature scharrelaars. Hè. Die kun je bijvoorbeeld laten scharrelen naar insecten. Die zijn gekweekt op voedselresten. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat vinden die dieren ook nog heel leuk. Dat is voor dierenwelzijn ook nog fantastisch. En de dieren van Kipster, die krijgen vooral reststromen uit van de koekjesfabriek, zal ik maar zeggen.
Maar naar hoeveel procent minder dieren gaan we dan in uw toekomstbeeld? En is dat dan uiteindelijk zelfs geen dieren meer? Of is het 70% minder? Er is eerder natuurlijk hier halvering gevallen. Maar wat als u echt langere termijn kijkt?
Nou, bij die kringlooplandbouw houd je uiteindelijk net zoveel dieren als dat je nodig hebt aan mest voor de plantaardige productie. Dus het is een andere manier van kijken naar wat is nou eigenlijk de functie van het dier in ons voedselsysteem. En dus dat is één manier om te kijken. Het andere is, kijk je naar het voer. De helft
dus niet
van het
voor vleesconsumptie, maar echt gewoon wat je nodig hebt voor de plantaardige voeding.
Nee, het gaat over het aantal. Want je kunt nog steeds die dieren gewoon opeten of de melk opdrinken. Maar je gaat uiteindelijk kijken naar het voer. Hè. Het voer nu van varkens en kippen bestaat voor de helft uit reststromen. Dat is dus prima. Maar voor de helft uit soja en mais. Nou ja, en dat moet je vanuit de hele wereld aanvoeren. Daar moet je bossen voor kappen. En die vruchtbare grond kun je ook gebruiken voor de teelt van gewassen voor mensen. Dus als je vraagt naar de hoeveelheid dieren, hoeveel hou je dan over?
Waarom zou je dit eigenlijk willen? Want als je een boer bijvoorbeeld, die ik dan wel eens spreek, die zegt van ja, dat zou alleen duurzamer zijn op het moment dat je dan inderdaad het lokaal groente verbouwt en die opeet. Maar als je een avocado importeert, dan heeft hij een grotere milieuafdruk dan een stuk vlees uit Nederland.
De reden dat je dit zou willen is dat je met het huidige voedselsysteem onmogelijk 10 miljard mensen kunt voeden. Dus dat is best wel relevant, zal ik maar zeggen. Want als je kijkt naar het grondgebruik op de aarde, dan is een derde wordt gebruikt voor gewassen die we zelf eten. Een derde wordt verspild en een derde wordt gebruikt voor veevoeder. En de grote kunst is die verhouding te veranderen ten gunste van wat mensen direct kunnen eten. En dan kan je dus wel 10 miljard mensen voeden. Ja. En dat is ook de toegevoegde waarde van die kringlooplanden.
Maar dat is een totale systeemverandering. Dus ik zou dan zeggen, als buitenstaander, doe dan iets om ervoor te zorgen dat alle producten die veel grond belasten, dus veel grondgebruik vereisen, dat je die zwaarder belast. Dus dat je echt integraal ervoor zorgt, hoe zorg je er nou voor dat we duurzamere producten kunnen consumeren en onduurzame producten niet. Maar dat is een veel integraler plan. Is het dan handig om zo nu op stikstof in te zoomen? Dit klinkt als een totale transitie.
Ja, maar het mooie is, die staat ook in het coalitieakkoord. Dus het coalitieakkoord is eigenlijk een tweeluik. Aan de ene kant heb je dus de natuur in aanpak. Want daar staan we gewoon zwaar in het rood. En zullen we dus echt terug moeten in het aantal dieren en per gebied moeten kijken, wat is er nou nodig om die natuur te herstellen? De andere kant is van wat is nou, we hebben het erover vandaag, het perspectief voor de boeren die blijven. Maar dat is dus die kringlooplandbouw. Dus een totaal andere landbouw. Inclusief ook een ander verdienmodel voor de boer. Dus dat is echt revolutionair.
Ja, met veel voorstanders ook van de kringlooplandbouw. Die zeggen van ja, dat specifiek inzoomen op stikstofmodellen, dat is niet per se wat ons dichter bij die kringlooplandbouw brengt. Omdat het een veel integraler plan is.
Maar alleen het zijn wel twee verschillende dingen. Ik denk dat je bij die
is het een doel op zich geworden, zeg maar nu, om die stikstofreductie te behalen? En brengt dat ons eigenlijk wel bij die gewenste toekomstvisie van u, die heel integraal dus is?
Ja, want je zult sowieso terug moeten. Dus je zult een deel van de boeren die wil sowieso stoppen. Je zult die natuur moeten herstellen. Dus dat is dan de stikstofaanpak. En daarnaast wil je inderdaad een integrale aanpak. En het mooie is, als je dat doet, bij die kringlooplandbouw hebben we wel eens laten doorrekenen, wat betekent dat nou voor biodiversiteit? Wat betekent dat voor klimaat? En als je naar die kringlooplandbouw gaat, dan is de klimaatopgave, die haal je dan gewoon ook op je sloffen. Dus het wordt ook echt makkelijker voor de landbouw die je overhoudt om op een duurzame manier te produceren. Maar je zult terug moeten en daar zit eigenlijk die stikstofaanpak op.
Het is natuurlijk wel een hele onzekere periode dan voor boeren en misschien nog wel minstens zo belangrijk voor banken. Is het daarmee een hele ingewikkelde periode? Want je weet niet meer wat je investeert en wat het rendement gaat worden als het hele systeem overhoop gehaald wordt. Dat is, en we gaan het nu even in een jaartje er doorheen jassen. Dat is wel spannend, zelfs als de boeren meewerken.
Ja, kijk, dat jaar is bedoeld om de plannen te maken. En de uitvoering die staat wel onder grote tijdsdruk, dat klopt. Maar dat perspectief voor de landbouw, die kringlooplandbouw, daar kun je wel echt veel langer de tijd voor nemen.
Ja, maar als je nu naar de bank gaat,
dat kun je niet in een jaar doen.
Als je nu naar de bank gaat met een investeringsplan, dan zegt de Rabobank, wat ik ervan hoor, zeggen, nou voorlopig even niet.
Ja, nou ja, kijk, de Rabobank is natuurlijk naast andere banken heel lang doorgegaan met te blijven financieren in het huidige landbouwsysteem. Terwijl eigenlijk het vorige kabinet al had gezegd, nou, dat is eigenlijk niet meer houdbaar, dat is failliet. Dus dat zijn mijn woorden. Maar dan zul je als bank ook echt wel een keer het roer moeten omgooien en niet meer vanuit het bestaande systeem gaan financieren, maar vanuit dat nieuwe systeem. Het was ook tekenend bijvoorbeeld dat toen Kipster kwam met hun idee om het helemaal anders te doen, dat ze geen geld kregen van de bank. Pas toen de Lidl, ik zeg het maar even, zei van, nou, we gaan 5 jaar die eieren afnemen, konden ze naar de bank gaan.
Ja. U beschrijft eigenlijk een heel helder en consistent beeld. Iets waarvan je kan denken, dat had meneer Stachauer al lang op kunnen schrijven. Wat is de reden dat dat nog niet op papier stond?
Ja, dat moet u aan hem vragen. Dat is heel lastig om vanuit hier te beoordelen.
Ik heb twee theorieën. De ene is dat er iets tussen de coalitie speelt, maar daarvan hoor ik dat dat niet aan de hand is. En de andere, dan is het misschien binnen het ministerie. Want dat is natuurlijk ook een conservatief ministerie wat over de landbouw gaat, wat helemaal niet van dit soort veranderingen houdt. Zou dat kunnen zijn dat daar zoiets speelt?
Ja, dat zou kunnen. Kijk, er is nog nooit een minister geweest met zo'n fantastisch mandaat, waarin echt wordt gezegd van u mag de landbouw op een nieuwe lees groeien, die kringlooplandbouw, en u mag ook daarbij de economie aanpakken, zodanig dat u de marktmeester wordt om de boeren een eerlijke prijs ook te geven. Dat is eigenlijk een prachtig mandaat en daar staan we als coalitie nog steeds achter. Het is nu wel echt aan de minister en aan het ministerie om dat in te vullen. En er zijn ook veel initiatieven, dus de oproep is ook een beetje aan het ministerie. Zet de ramen open, ga praten met allerlei goede initiatieven die er zijn. Ook vanuit de verwerkende industrie zijn er ook goede voorbeelden. Pak die op en breng die bij elkaar.
Ja, maar met een onwillig ministerie kom je niet zo ver, hè?
Nou, de Kamer is heel duidelijk geweest over de deadline waarin dit opgeleverd moet zijn. Die uitspraak is bijna door de gehele Kamer aanvaard van kom voor Prinsjesdag met het perspectief voor de boer. Dus daar staat een behoorlijke deadline op nu.
Hoort bij perspectief ook wat u betreft dat er opnieuw gekeken kan worden naar die kritische depositiewaarde? Je hoort toch best wel veel mensen, experts die aantonen, stikstof uit zee, dat kan niet. Dus daar voor een aantal gebieden moet dat eigenlijk al per direct gecorrigeerd worden. Daardoor ontstaat er best wel veel twijfel bij zo'n model. Er zijn ook experts die zeggen, het is niet integraal genoeg. Is dat wat u betreft iets wat opnieuw tegen het licht gehouden kan worden?
Nou, die kritische depositiewaarde die is natuurlijk belangrijk. Hè? Die wordt ook in een wet vastgelegd. Maar we hebben ook waar het om gaat, is dat je de natuur in dat specifieke gebied in een goede staat brengt en achteruitgang voorkomt. Dus het kan best zijn dat die kritische depositiewaarde te hoog blijft, maar dat je met maatregelen, bijvoorbeeld een goed waterbeheer, toch een natuur in een goede staat kan krijgen. Ja, uiteindelijk gaat het daarom, dus ook voor D66. Die reductie is wel duidelijk. Maar uiteindelijk zul je breder moeten kijken dan naar natuur. Je kunt het misschien vergelijken met...
Dus natuur is nu niet stikstof geworden, zeg maar. U zegt wel van het is een bredere definitie. Het is nu niet zo geworden dat het gaat alleen om die stikstofwaarde.
Precies, dat is altijd het uitgangspunt geweest. Dus dat is ook zo een van die misverstanden. Maar je kunt het wel vergelijken met een patiënt die bij de dokter komt. Met meervoudig lijden. Maar het is ook een roker. Nou, dan zal de arts zeggen van gaat u in ieder geval stoppen met roken. En daarnaast kijken we ook nog wat er verder nodig is. En dat is een beetje vergelijkbaar.
Maar waarom is dan die signaalwaarde wel hoger gesteld in het coalitieakkoord dan dat die wettelijk is vastgesteld? Dus in 2030 minstens 50% coalitieakkoord 74% stikstofreductie door gemiddeld door heel Nederland. Waarom is dat zo vastgesteld?
Omdat dat eigenlijk overeenkomt met het advies van de commissie Remkes.
Ja.
Waar ecologen hebben gezegd van...
Die zei dat moet ambitieuzer, stond in het rapport van Remkes.
Ja, en precies dat is nu overgenomen in het coalitieakkoord om toch te voldoen aan de wet ook. Hè? Want de rechter heeft gezegd van wij willen die aanpak. Hij geloofde eigenlijk de Nederlandse overheid niet meer dat die natuur in een goede staat zou komen of achteruitgang werd voorkomen. Dus de rechter heeft het hele land op slot gezet. Dus de aanpak, wat je ook doet, hè, dus er zit er echt nog flexibiliteit in.
Maar dat 74 lijkt niet zo'n willekeurig getal. Het lijkt me, je zou dan kunnen zeggen, dus we gaan op 75 politiek zitten, zodat we zeker weten dat we de 50% van de rechter halen. Of je zegt die 74% is gebaseerd op keiharde wetenschap. Maar daar is dus best wel veel twijfel over. Dus waar komt die 74 vandaan?
Dat zijn verschillende discussies. De 74 is eigenlijk een vertaling van die 50% reductie in emissie. En daarmee krijg je 74% van het stikstofgevoelige areaal onder die kritische depositiewaarde. Dus 26% niet. Daar kun je dus ook misschien met andere maatregelen nog wat doen. Ja. Waar de kritiek zich op richt is vaak het model Aereus of de problemen die daarmee zijn. Maar daar hebben we ook een hoorzitting over gehouden als Tweede Kamer. Van ja, hoe zit het nou met die modellen? halen. En daaruit bleek ook van, ja, we weten op dit moment meer dan voldoende om aan de slag te gaan. Ja, er zijn onzekerheden. Ja, er zijn verbeteringen mogelijk van het RE-systeem. Maar ook daar, als je te maken hebt met een overschrijding van die kritische depositiewaarde, 5-6-voudige in sommige gebieden. Nou, begin dan eerst maar eens met het omlaag brengen van daarvan. En op een gegeven moment kom je dan in de buurt van wat er kan. En dan kan je met andere maatregelen ook wat doen.
Ja, ik wil nog even naar meneer Remkes. Hij kwam al heel even voorbij in een van de zinnen net. Wat is nou eigenlijk zijn opdracht? Want hij moet de partijen bij elkaar gaan brengen of een bemiddelaar zijn. Maar ik heb meneer Rutte ook horen zeggen, onze minister-president, ik wil geen bemiddelaar, want dat klinkt alsof we weer van vooraf aan gaan beginnen met de onderhandeling. Wat is nou eigenlijk zijn opdracht?
Nou, de minister-president was daar heel duidelijk over. Hè? Dus,
maar wat gaat hij wel doen?
De doelen staan, het tijdpad staan. Nou ja, ik kan me wel voorstellen, gelet op het grote aantal misverstanden waar we eigenlijk mee begonnen, dat het goed is om nog eens even met elkaar daar doorheen te gaan en nog eens een goed gesprek daarover te hebben. Ik denk dat is, lijkt me prima.
En hoeveel ruimte krijgt hij dan? Broer, de datum en de KDW's, die staan vast voor heel Nederland. Maar verder, valt er nog ergens iets in de marge wat een beetje te bewegen?
Nou, in de aanpak zelf zijn natuurlijk ook, zit er ook nog heel veel ruimte. Ja, want het is juist dan aan de provincies. Dat was al. Dus daar zit ook, en misschien moet dat nog een keer duidelijk worden gemaakt, van ja, er zit heel veel ruimte aan de provincies op te doen. En misschien ook nog wel leuk om te zeggen, er zijn ook echt wel voorbeelden van gebieden waar al heel positief wordt gewerkt aan een perspectief. Bijvoorbeeld Nieuwkoop. Daar is nu ook een plan vastgesteld. Dan gaan ze weliswaar boeren uitkopen. Het is allemaal pijnlijk en niet makkelijk. Maar uiteindelijk is er ook wel opluchting daar over de duidelijkheid die het biedt.
Er zijn natuurlijk ook tegenvoorbeelden. Dat moet ik dan nu ook meteen zeggen. Er is ook zo'n boer die een deel van zijn land heeft omgezet in natuur. Daarna naast een natuurgebied woonde en ineens met zijn boerderij allerlei dingen niet meer kon doen.
Ja, omdat hij biologisch omdat was hij naast, geworden en zelf de natuur dichterbij had
precies.
Gebracht. Ja.
Dus op sommige plekken pakt het goed uit. Maar je moet er wel heel goed over nadenken kennelijk.
Nou, zeker. En het is ook zo'n gigantische operatie dat ik u ook op een briefje kan geven dat er ook het nodige mis zal gaan. Ja. En daar moeten we ook gewoon eerlijk over zijn. Het zal echt niet makkelijk zijn. Maar het is wel noodzakelijk.
Wat gaat u persoonlijk doen, misschien nog afrondend, om uit eigenlijk een beetje de lelijke toon van dit debat te komen? Ik zie dat u heel vaak wordt aangevallen als een soort van vijand van de boer wordt neergezet. Andersom moet ik toch ook wel zeggen, als ik naar uw Twitter kijk, dan zie ik wel tweetjes over individuele boerderijen die bijvoorbeeld subsidie ontvangen. En dan denk ik, ja, is dat nou helemaal handig om die boeren een beetje in dat frame te drukken van dat zijn eigenlijk gewoon grote bedrijven en die hebben allemaal subsidie gekregen. En dat bedoel ik verder niet verwijtend, maar hoe komen we zeg maar...
Helpt dat de discussie?
Hoe komen we weer uit die grote labels van je bent of helemaal de bozerd, of het gevaar of de slechterik. En dat gaat over en weer tussen boeren en politiek. Wat gaat u daar zelf in doen om dat te doorbreken?
In ieder geval constant gesprekken aan te gaan. Maar ik wil ook laten zien dat niet alles is wat het lijkt als je kijkt naar die demonstraties. En u haalt een voorbeeld aan van de blokkade van een ijsfabriek. Van de vader van een D66-Kamerlid. En daar moet toch ook bij worden gezegd dat die blokkade werd georganiseerd door de broer van zo'n zuivelgigant, zo'n quote 500-gigant.
Maar helpt het om het zo in het persoonlijke te gaan trekken?
Ja, is dat soms moet dat ook worden benoemd, dat niet alles is wat het lijkt en dat er soms ook een beetje systeem achter zit, want diezelfde zuivelgigant die sponsort ook een stichting Agrifact die al die onzinverhalen de wereld inhelpt en van een legitiem sausje voorziet. Dus ik vind ook een taak als Kamerlid om gewoon te benoemen dat er nu partijen zijn die over de rug van de boer geld verdienen. En daar verzet ik me gewoon tegen.
Dank u wel.
Dank u wel. Geert de Groot, graag gedaan. D66.
Wat gaan we hierover zeggen?
Ja, dat is een goede vraag. Wat gaan we hierover zeggen? Ik zou zeggen, hij klinkt zo redelijk. En ik snap werkelijk niet dat boeren en hij niet met elkaar kunnen praten. Want hij wordt niet...
Heel journalistiek neutraal, Mark.
Ik vind het heel raar dat als je naar een demonstratie gaat als Kamerlid wat besluiten gaat nemen over jouw sector.
Maar dat je dan altijd in gesprek gaat met politici.
Hij werd niet uitgenodigd, hij was gewoon actief niet welkom. En dan praten wij nu met hem en er zitten allerlei dingen in die...
Maar hij is een personificatie van het kwaad geworden. Ja, maar, en dat maar voor dat de boeren dan, hè? Nee, dat is nooit goed. Maar
en daar moeten de boeren gaan mee stoppen.
Maar ik denk dat je daar altijd zelf wel ook reflectief op moet zijn... met je eigen aandeel daarin. Dus je wordt dat natuurlijk ook niet zomaar, denk ik dan. Maar goed. Ja.
Ik snap wel dat er heel veel boerenbedrijven zijn waar ze nu denken... Ja, dit is allemaal wat we niet willen.
Nou, maar wat ik toch een zwakte punt vind is... kijk, de integrale visie ligt er. Dus zijn toekomstvisie ligt er, vind ik ook heel redelijk klinken. Ik ben het ook nog eens inhoudelijk mee eens. Maar dan denk ik... dan moet je eigenlijk al meerdere instrumenten tegelijkertijd presenteren...
Ja,
waarmee
dat
je dat alternatief ook aantrekkelijker maakt. Want nu is het voor dit moment zijn er geen verdienmodellen voor boeren... die natuurdienst of alle andere...
Nee, maar dat klopt. Maar
dus dat
is,
moet je tegelijkertijd doen. Zowel
dat
de
is het probleem
stok
van Staghouwer... die we misschien een volgende keer moeten uitnodigen als hij durft. Want die had namelijk tegelijkertijd met dat kaartje... ook zijn plannen zullen presenteren en dat heeft hij niet gedaan... Dus bij dat ministerie, daarom vroeg ik ook twee keer naar. Ik denk, bij dat ministerie zit het probleem.
Ja, maar ook bij want de visie ligt er ook van. Hè, ze krijgen geen eerlijke prijs en de supermarkten en het hele systeem erachter.
Allemaal
maar waarom werden dan niet tegelijkertijd maatregelen gepresenteerd... tegen die supermarkt of tegen dat systeem erachter? Dat kan je namelijk ook gewoon als politiek dan afdingen.
Maar als dat soort plannen in de regering gevormd worden... dan staan die in dat plan van meneer Staghouwer.
Ja.
En omdat we dat plan niet hebben...
Dus boeren, richt je pijl op meneer Staghouwer.
Ja, dat is de minister van Landbouw.
Nee, dat mag ik thuis niet zeggen. Dit is oproepen tot...
Maar toch, maar het is de minister van Landbouw.
Inhoudelijk dus richt je je pijlen op Staghouwer en niet op...
Ga met die man in gesprek. En met Tjerd Groot, denk ik.
Maar toch had iemand daar politieke stokje voor kunnen steken... om te zeggen van het is een beetje... het is bijna... het is risicovol om eenzijdig een stikstofplan te presenteren... niet integraal met andere plannen. Dat is wel echt...
Heb je helemaal gelijk.
Hadden anderen ook een stokje voor kunnen steken, politiek.
Ook uitgebreid besproken in de Tweede Kamer dat het niet anders kon. Omdat ze zeiden, we moeten met al die boerenbedrijven gaan praten. Daar hebben we minstens een jaar voor nodig. En we hebben maximaal een jaar. Dus we moeten nu dat kaartje alvast naar buiten brengen. Wat een hele onhandige communicatie was.
Ja, maar we weten maar wel jaren welke andere maatregelen je ook moet treffen. Dus je had je gewoon...
Nee, maar er moeten praktische... concrete maatregelen afgesproken worden met individuele boerenbedrijven. En dat kost zeker een jaar. En al die andere dingen, dat zijn... er komt één beleid voor de hele industrie. Dat is nog niet klaar. Dat had misschien al klaar moeten zijn, maar dat is er ook niet. Dat komt ergens, ik geloof in januari.
Ja.
Maar goed, daar komt gewoon één regel voor heel Nederland... waar alle bedrijven straks aan moeten voldoen.
Ja.
Dat kan ook korter. Dan hoef je niet met Tata iets af te spreken... en met Schiphol iets af te spreken... en met de Rotterdamse haven iets af te spreken... en met Yara iets af te spreken. Want er komt gewoon één nieuwe set regels... en daar moeten die grote bedrijven aan voldoen. En dus dat kan ook in een halfjaartje. Alleen het is voor de beeldvorming
stikstof,
en voor de communicatie.
Maar het alternatief aantrekkelijker maken. Dus bijvoorbeeld biologisch of kringlooplandbouw. Dat je in de beprijzing bijvoorbeeld... dat had je al jaren geleden met belasting... kan je die prikkel anders leggen, dan kan je morgen besluiten. Maar, dus dat kan je, dan maak je het alternatief al, het perspectief aan het kant ook.
Hopelijk staat dit in september in het document van meneer Staghouwer... wat door de Kamer dan wel afgedwongen naar de Kamer komt.
Okay,
je hebt helemaal gelijk hoor, de vorige minister van Landbouw... hoe heet ze weer van de ChristenUnie?
Carola
Schouten, precies.
Had dat dan in haar periode doorheen?
Ja, die is ook volgens mij een hele kabinetsperiode bezig geweest... om het uit te stellen.
Precies.
Nu gaan we echt afronden. Anders hebben we de hele week veel te lange aflevering in deze podcast.
Je kan even op social media kijken.
Tuurlijk kan
Twitter,
je dat.
Twitter, Marks, BNR, De Nieuwsdag, De Litmus. En Instagram, @BNR. Dan kan je ook nog meedoen met de voorspelling.
Het is trouwens de dag dat je niet iedereen naar Twitter moet. Want dan krijgen we al die boze boeren weer over ons.
Ja, nee, doe maar wel. Het levert meer luisteraars op.
Alles voor de kliks.
Alles voor de kliks. Let's go.
In dat geval wens ik je alvast een heel goed weekend. Morgen is er Nieuwsroom Den Haag. En
nee,
is dat zo?
Het is morgen gewoon donderdag. We hebben nog een dag.
Man,
zit al mentaal weer uit. Mark is weer mentaal uitgecheckt, mensen. Tot morgen.
Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.